Goedemorgen allemaal. U hoort het al een klein beetje, mijn stem die slaat een klein beetje over. Ik werd vanmorgen een beetje wakker met een verkoudheid. Ik denk, ja, ik kan afbellen, maar ik kan ook een poging wagen. Maar mooi om hier vanmorgen ook weer in jullie midden te zijn. Mijn naam is Wietse van de Hoek. Ik hoor al Sietse, ik hoor al Wietske, ik hoor allerlei namen voorbij komen. Maar mijn naam is dus Wiet van de Hoek. Ik kom uit Hogeveen en ik ben al een paar keer in jullie midden geweest. Mooi om weer hier bij jullie te zijn, om ook het woord van God te delen. En ik wil vandaag met jullie gaan lezen. En we gaan lezen uit het Matteüs-evangelie, hoofdstuk 12. En we gaan dan lezen het gedeelte vers 22 tot en met 32. Maar eerst wil ik met jullie bidden voordat we ook Gods woord gaan openen. Lieve Vader in de hemel, dank u wel voor deze dag. Dank u wel dat we vanmorgen als uw gemeente mogen samenkomen. Heer, en dat u in ons midden bent. Heer, wat een wonder is dat op zich al, dat u onder ons bent. Heer, we hoeven niet naar Jeruzalem toe. Heer, we hoeven niet allerlei dingen overhoop te halen. U vraagt niet een lading cadeaus, maar u vraagt ons eigen hart, heel persoonlijk, ook vanmorgen. Vader, als we zo uw woord gaan lezen, Heer, wilt u doorademen met uw geest. Heer, wilt u ons de weg wijzen, wilt u ons op Jezus doen zien. Heer, want er is één verlangen in ons hart, is dat we Christus mogen zien deze morgen. Dat we een ontmoeting mogen hebben met de levende. Vader, wilt u zo spreken tot ons hart. Heer, wilt u de gemeente opbouwen in waarachtig geloof. Heer, en dat we straks naar buiten gaan, Heer, opgebouwd in geloof, maar ook met een ontmoeting met u, dat we verheugd zullen zijn. Net als de mensen toen, toen ze u ontmoetten, toen ze u zagen van aangezicht tot aangezicht. Vader, mag het een levende ontmoeting zijn, ook deze morgen. En dat bidden we zo uit genade, om Jezus wil. Amen. Laten we samen het gedeelte ook gaan lezen. Matteüs 12 vanaf vers 22. Er staat boven Jezus en Beelzebul. Toen werd er iemand bij hem gebracht, die door een demon bezeten was en die blind was en niet kon spreken. En Jezus genas hem, zodat hij die blind was en niet had kunnen spreken, zowel kon spreken als zien. En heel de menigte was buiten zichzelf en zei, is dit niet de zoon van David? Maar de fariseeën hoorden dit en zeiden, deze drijft de demonen alleen maar uit door Beelzebul, de aanvoerder van de demonen. Jezus echter kende hun gedachten en zei tegen hen, ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. En geen enkele stad of geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal stand houden. En als de Satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe kan zijn rijk dan stand houden? En als ik door Beelzebul de demonen uitdrijf, door wie drijven uw zonen ze dan uit? Daarom zullen die uw rechters zijn. Maar als ik door de geest van God de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. Of hoe kan iemand het huis van een sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst de sterke gebonden heeft? En dan zal hij zijn huis leegroven. Wie niet met mij is, die is tegen mij. En wie niet met mij bijeenbrengt, die drijft uiteen. Daarom zeg ik u, alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden. Maar de lastering tegen de geest zal de mensen niet vergeven worden. En wie een woord spreekt tegen de zoon des mensen, het zal hem vergeven worden. Maar wie tegen de Heilige Geest spreekt, het zal hem niet vergeven worden, niet in deze eeuw en ook niet in de komende. Broeders en zusters, een onbezorgde vakantie zou het worden. Een aantal jaar geleden gingen wij met onze caravan op pad richting Tsjechië. prachtige vakantie op Letniden in Tsjechië, ergens een mooie camping. En ongeveer bij Hannover aangekomen, gebeurde het dat onze band klapte van de caravan. Gelukkig reden we rechts en konden we snel op de vluchtstrook terechtkomen. Maar dan sta je daar met 3 kinderen langs de snelweg. En ik was nog zo slim om te bedenken, nou ja, ik ben goed verzekerd. Dus ik zet alles goed op de foto en ik denk, we komen er vast wel een keertje uit. Alles op de foto gezet, verzekering gebeld. Nee, dat komt wel goed allemaal. En ga naar de dealer hier vlakbij met de ANWB en de hulp, reserveband. En we hebben een mooie vakantie gehad. Toen kwam ik terug. Ik denk, nou ja, laat ik toch de verzekering maar eens een beetje inlichten. En ik belde de verzekering op en ik zei, nou ja, dat en dat is gebeurd. Dat weet u, want ik heb gebeld met u toen en toen. Dus hoe gaan we dat regelen met de financiën? Ja, zei de dame achter de telefoon, heeft u ook een bewijs? Ik zeg, welk bewijs wilt u hebben dan? Nou ja, dat het echt uw band geklapt is. Ik zeg, maar had u verwacht dat ik een 6-baan snelweg over zou rennen om daar een band te grijpen die uit elkaar geklapt is, die in een envelop te stoppen naar u toe te sturen? Nou, daar komt het wel een beetje op neer. Ik zeg maar ik heb foto's gemaakt, ik heb alles gedaan. Ja, meneer, dat staat nu eenmaal in de kleine lettertjes. Kortom, we kregen niks uitgekeerd. Hebben dat keurig overleefd, geen probleem. Maar het zijn altijd weer die kleine lettertjes. Die dingetjes waarvan je denkt, nou, nu is het in orde. En dan heb je het nodig en dan blijkt er altijd weer een klein addertje onder het gras te zitten. Bij een verzekeraar, bij een product wat je koopt, allerlei dat soort dingen. Je denkt, volle verzekering, Jezus is mijn. Maar vandaag gaan we het over een tekst hebben. En ik heb het met uw voorganger overlegd of u dat aan kan, zo'n tekst. Nou, dat komt u wel, zei hij. Zo'n tekst waar je ook het gevoel krijgt, ja, ik geloof in Jezus, volle verzekering, Jezus is mijn. Maar, er staat hier zo'n zinnetje in de Bijbel, alle zonde en lastering zal u vergeven worden, maar de lastering tegen de geest zal u niet vergeven worden. Zo'n tekst waar gelovigen het een beetje spannend en benauwd van krijgen. Zo'n idee dat je denkt, ja, bestaat er nou toch nog een soort escape? Dat ik zeker weet dat ik van Jezus ben, maar wat moet je nou gedaan hebben om de lastering tegen de Heilige Geest te hebben? En bij mij in de gemeente waren ook een aantal mensen zeiden, dominee, wil je daar een keertje over spreken? Want ik krijg het daar benauwd van op een bepaalde manier. Van ik ben van Jezus, maar ik kan iets doen in mijn leven waardoor ik het ook weer kwijtraak. Hoe zit het? Nou, dat wil ik met u vanmorgen ook doen. En laat ik gelijk beginnen met een heel belangrijk onderdeel van dit soort vragen. Er zijn soms van die teksten, daar heb je gewoon vragen over. Die teksten, dat als je ze uit de Bijbel plukt, zoals hier vers 31, als je die eruit haalt en je gaat er naar zitten kijken, dat je denkt, ja maar, waar gaat het hier nou over? Zijn er inderdaad bij de Heere God een soort kleine lettertjes in de clausule? Waardoor je denkt behouden te zijn, maar helaas bij de hemelpoort aangekomen. Ja, u heeft gezondigd tegen de Heilige Geest. Doei. Nee. Ik lees u namelijk het hele gedeelte. Ik heb met u gelezen vers 22 tot en met 32. En als je kijkt naar het eerste woordje van vers 31, en ik hoop dat je het kan zien in de Bijbel, dan staat daar het woordje daarom. Ziet u het staan in het scherm? Daarom zeg ik u. En het interessante is dus, klaarblijkelijk, dat om het antwoord over deze tekst, van wat bedoelt Jezus hier nou, kun je dus daarvoor vinden. Het verhaal wat hiervoor staat, heeft dus alles te maken met die zonde en lastering die dus klaarblijkelijk niet vergeven zal worden. Laten we eens gaan kijken. Want dat woordje daarom zegt, we moeten eens even hiervoor gaan kijken wat hier gebeurt. Daar kun je het antwoord vinden en dat klopt ook. Want laten we gaan kijken naar dat eerste vers, vers 32, tot 22. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, er gebeurt een prachtig wonder. Er werd iemand bij Jezus gebracht En er staat die door een demon bezeten was. Hij was ook blind en hij kon niet spreken. Er staat niet bij hoe die man heet. Er staat niet bij wat die man gedaan heeft. Er staat helemaal niks over bij. Het enige staat er en Jezus genas hem. Fantastisch. Een geweldig wonder. Zodat hij die blind was en niet had kunnen spreken, zowel kon spreken als zien. In één vers zien we het hele wonder hier voor onze ogen plaatsvinden. Een geweldig wonder. Iemand die bezeten was, niet kon spreken, blind was, die komt hier bij Jezus en Jezus geneest hem. Wauw! Dat wil je zien toch in je leven? Dat wil je meemaken toch? Maar in één versje. Dit is het hele wonder. Maar wat er achteraan gebeurt, laat genoeg zien. Want het gaat hier niet in dit gedeelte om het wonder aan zich. Er wordt niet beschreven hoe het gebeurt, wat die man gedaan had, de hele context ontbreekt. Waar het hier over gaat, over wie doet dit? Wie is Jezus dat hij dit zomaar kan doen? En dat is best boeiend. Want als we nu eens gaan kijken naar de volgende twee versen, vers 23 en 24, dan zien we twee reacties. En de eerste reactie is van het volk. En heel de menigte was buiten zichzelf. En zei, is dit niet de zoon van David? Dus de menigte die is buiten zichzelf, enthousiast, vol van de geest, zegt, ja, dit is hem toch. Hoe laten we wel wezen als je dit voor je ogen ziet gebeuren? In Galilea, al die mensen die daarbij waren, de menigte, ze zien het en zeggen, maar dit kan niet anders dan de Messias zijn. Dit moet hem toch wel zijn. En het contrast zit hem in tussen 23 en 24. Dus die menigte die staat te joelen, ja, dit is hem. Dit moet de Messias zijn. Dit is hoe het Oude Testament in vervulling gaat. Want hierover sprak Jesaja, hierover sprak Ezechiël. Wauw, dit is hem. En dan komt 24. De religieuze elite. Marcus, die dit verhaal ook op zegt, zegt zelfs, ze waren uit Jeruzalem gekomen. En dat geeft ook een bepaalde toon aan. Ze hadden hun hoogte verlaten om even bij het gepeupel van Galilea te gaan kijken wat daar nou precies gaande was. En de religieuze elite met een vol ornaat kwamen daaraan en zagen dit gebeuren, zagen die uitzinnig de menigte. Zeiden, nou, ho, ho, ho. Ze hoorden dit, zegt vers 24. En de reactie is gelijk, nee hoor, nee, dit kan niet. Deze drijft de demonen uit alleen maar door Beelzebul. De aanvoering van de demonen. Eigenlijk zegt de fariseeën, dat doet hij door de Satan, joh. Moet je achteraan lopen. Dat is een beetje onzinnig gedoe. Laat ons zitten. Dus het enthousiasme van het volk versus de enorme sepsis van de fariseeërs. En daar zit iets in. En we gaan straks echt naar die vers 31 toe. Maar je moet het volgedeelte kennen. En zie wat hier gebeurt, hè. Dus in vers 23, de menigte. Laten we het even hebben. Het simpele boerenvolk. Want ja, Galilea, kan daar iets goeds vandaan komen? Dat waren mensen die konden niet lezen, die konden niet schrijven. Die hadden vooral in een agrarische achtergrond al genoeg aan hun eigen akkertjes en hun dingetjes. En die leefden daar hun leven. Ach, daar kon niet zoveel goeds vandaan komen. Hoe bizar is het dat zij zien en concluderen, dit moet de Messias zijn. En zij die het konden weten, de schriftgeleerden die de Tora van binnen en buiten moesten kennen. Die dagen en nachten met de neus in de Bijbel zaten te vroeten. Zij die zeiden tegen het volk, bij ons moet je zijn voor alle antwoorden. Die groep zegt, nee. Van de Satan. Dat is het rare contrast wat hier plaatsvindt. Zij die het konden weten en moesten weten, Die zeiden nee. En zij die het niet konden weten vanwege allerlei oorzaken, zeiden, dat kan niet anders. Dit moet de zoon, is dit niet de zoon van David? Dit contrast vindt dan plaats. En de fariseeën waren gekomen om als het ware te laten zien, want zo moet het zijn. Maar waarom reageerden de fariseeën eigenlijk zo? Fariseeën waren niet allemaal slecht. Er staat ook in de Bijbel dat Jezus ook vrienden had onder de fariseeërs. Absoluut. Het zat niet misschien in de mensen. Maar de fariseeërs, de confrontatie met Jezus, zit heel vaak in hun gedachtegoed. De fariseeërs geloofden namelijk dat de Messias pas kon komen als iedereen zich aan hun regeltjes zou houden. Daarom waren ze ook zo fanatiek. Daarom deden ze moeilijk als Jezus aren at op de Sabbat. Daarom deden ze zo moeilijk over allerlei andere dingen. Eerst moest iedereen zich aan de regeltjes houden. En als dat goed was, dan pas kon Jezus komen. Nou, de Messias komen. En dat is eigenlijk het bizarre wat hier gebeurt. Dus in deze voorgeschiedenis staat de Messias voor hun neus. En ze maken hem uit voor de handlanger van de Satan. En dat heeft alles te maken. Jezus van aangezicht tot aangezicht zien. Alle kenmerken doorhebben. En dan nog steeds zeggen, nee, maar nee, dit is hem niet. En dit is de opmaat richting ook het zondige tegen de Heilige Geest. Hier komt de lastering tegen de Heilige Geest naar voren. Namelijk, met je neus op het wonder staan. Een wonder wat alleen de Messias kan verrichten. Alle kennis hebben over de Messias en dan zeggen, hij hoort bij de duivel. En hier spelen de fariseeërs met vuur. En dat laat Jezus hun weten. Want dan gaan we naar vers 25. En die opent met, en Jezus echter kende hun gedachten. Prima. Hij kende hun gedachten. En dan zien we het, wat er gebeurt. Ik probeer verbinding te krijgen, maar even doorklikken, iemand. Klik, klik. ik weet niet waar de persoon zit achter de beamer, maar hij zal vast doorgeklikt worden, denk ik. Ik zie namelijk niemand waar ik naar kijken moet. Oh, daar staat hij. Ja, kijk eens, nu staat hij er wel. Eigenlijk gaat Jezus aan de slag hier met wat hier gebeurt. Hij kende hun gedachten, dus hij wist wat hier plaatsvond. En nou gaat hij onderbouwen wat hier gebeurt. En dat zijn drie dingen. Het is absurd, het is inconsistent en het is onzinnig. Allereerst, tot drie keer toe ontleedt Jezus waarom zij dit zeggen. Dus de fariseeën zeggen, jij bent van de duivel. Klopt gewoon niet. Goed, zegt Jezus. Dus jullie zeggen dat ik van de duivel ben. Ik zal je drie argumenten geven waarom dat helemaal niet kan. En het eerste argument zien we in vers 25 en 26. Ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. Geen enkele stad of geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, kan stand houden. Als de Satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe kan zijn rijk dan stand houden? Kortom, waarom zou Satan zijn eigen demonen willen vernietigen? Dus ze zeggen tegen hem, ja, maar u bent van de duivel. Nou, even aannemen dat het waar zou zijn. Dus Jezus zou een verkapte Satan zijn, die zou daar staan. En die gaat iemand die bezeten is uitdrijven. Dat is toch raar? Als iemand bezet zou zijn door de duivel, dan wil je hem toch zo houden? Dan is hij toch jouw bezit en dan blijft hij jouw bezit. Dan ga je toch niemand uitdrijven? Waarom zou je iemand willen uitdrijven als je zelf de duivel zou zijn? Dus Jezus zegt, jongens, het klopt niet. Het is absurd. Waarom zou de Satan zijn eigen demonen willen vernietigen? Dat kan toch niet? Dan zou het hele rijk van Satan instorten. Nee, we weten van de duisternis dat hij graag de boel in zijn hand houdt. Hij wil juist niet dat mensen bevrijd worden. Hij wil juist niet dat mensen naar Jezus gaan. Hij wil juist niet dat jij in beweging komt. Daarom laat hij zich ook niet zien aan bepaalde mensen. Waarom zou je, als je ze toch al in bezit hebt? Nee, wanneer komt de geestelijke strijd los? Bijvoorbeeld voor je doop. Wanneer je een belangrijke keuze gaat maken in het geloof, dan komt Satan in beweging. En dan ga je dat merken in geestelijke strijd, in dagelijkse strijd. Zo werkt Satan. Maar hij gaat toch niet zijn eigen demonen vernietigen? Nee, dat laat je lekker zijn gang gaan. Wanneer komen demonen in beweging? Wanneer Jezus dichtbij komt. Wanneer hij verschijnt, dan, we zien het ook in een ander verhaal, als Jezus maar in de buurt komt, dan roepen ze al, zoon van David, ga weg van ons. Dat is wat er gebeurt. Daar waar hij verschijnt, verdwijnt de duisternis. Het is ook inconsistent. Tweede punt, vers 27 en 28. Jezus zegt opnieuw een argument. Oké, jullie geloven nog steeds dat ik van de duivel ben. Oké, en het volgende. Als ik dan door de duivel de demonen zou uitdrijven, door wie drijven jullie zonen ze dan uit? Want als ik door de geest van God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. Hier moet je even wat weten, wat is hier aan de hand? Uw zonen die uitdrijven, de fariseeërs hadden ook een soort exorcisten in dienst. De zonen van Siva bijvoorbeeld, die lees je in Handelingen 19 vers 13, een van de overpriesters, die hadden allerlei mensen in dienst. En de fariseeërs verdienden ook wel aardig aan exorcisme. Want ze hadden poedertjes en zalfjes, duiveluitdrijvers, rituele kruiden. Het leek meer op occultisme dan op waarachtig geloof. En Jezus weet dat de fariseeërs dit ook deden. En hij zegt, ja, maar als jullie het mij verwijten, bij wie zijn jullie zonen dan in dienst? Welke macht of kracht onder jullie is in staat om dit te leiden? Kom, wees, dit is toch raar? Waarom hebben jullie dan duiveluitdrijvers in dienst? Wat het resultaat was, is dat die praktijken van die fariseeërs, ze werkte helemaal niks uit. Mensen werden niet bevrijd. Want als mensen aan de gang gaan met allerlei poedertjes en ritueeltjes, dat is hetzelfde hoe de occulte wereld vandaag in onze wereld werkt. Oh, het allemaal zo mooi bij de ene charlatan naar de volgende. Maar ze hebben niet door dat ze steeds verder de duisternis indraaien. Want zo werkt ook vandaag de hele paranormale wereld, de occulte wereld. Het lijkt zo mooi, maar je stapt de poorten van de hel binnen. En dat is wat de fariseeërs ook dachten. Die dachten een verdienmodel te hebben. Nou, als jullie het mij verwijten. En waar gaat het dan om? Want juist vers 28 laat iets zien. Want Jezus zegt, maar hoe weet je dan of je van de duivel bent of niet? Nou, zegt Jezus zelf, als ik door de geest van God de demonen uitdrijf. Mensen, als dat gebeurt, dus demonen worden uitgedreven, dan is het koninkrijk van God toch bij u gekomen, zegt Jezus in vers 28. Hij zegt, kijk naar de vrucht van de boom. En dat zie je ook in vers 36 en 37. Hierna, en dat staat er op een gegeven moment, ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken, rekenschap moeten afleggen op de dag van het oordeel. Dus ook hier, daarom zullen die uw rechters zijn. Het resultaat zal laten zien van wie jij werkelijk bent. Aan de vrucht herken je de boom. En als mensen steeds verder de ellende inzakken, dan ben je niet van God. Want God heeft mensen niet geroepen tot dieper in de ellende, maar geroepen tot zijn heerlijkheid. En als Jezus op een gegeven moment deze man uitdrijft, dan verheerlijken ze God. Dan zeggen ze, hij is Heer, dit is de Messias. Het volk doet waartoe Jezus geroepen is. Door te belijden, dit is de Messias. Hij is het. Het laatste argument, het derde argument, is helemaal onzinnig. Namelijk dat Jezus tegen ze zegt, denken jullie serieus, fariseeërs, dat jullie zelf in staat zijn de Satan te verslaan? En hier kom je tot een heel diep wezenlijk punt van het evangelie. Van de mensheid misschien wel. Ben jij en denk jij werkelijk in eigen kracht de Satan aan te kunnen? Er staat in vers 29, hoe kan iemand het huis van een sterke binnengaan zijn huizenraad gaan roven als hij niet eerst de sterke heeft gebonden. Moet je voorstellen, hè? Kennen jullie Rico Verhoeven? Klerenkast. Stel dat jij, hier, ik zie hier een mannetje, een paar van die mannetjes vooraan zitten. Stel jij nou het idee zou hebben van, nou weet je, ik ga Rico Verhoeven beroven. Hij heeft een paar mooie Rolexjes in huis liggen. En denkt, ja, die wil ik hebben. En Rico Verhoeven ligt te slapen op een bed en naast hem liggen die Rolexjes. Is het slim om bij hem de slaapkamer binnen te gaan?
Ik ben wel sterk hoor.
Je bent wel sterk. Ik zou er 3 keer over nadenken. Want Rico Verhoeven tegenkomen in een donker steegje. En als je probleempjes met hem hebt, ik weet niet waar ik zal staan. Maar u heeft een sterke man in uw midden. Jezus zegt eigenlijk hetzelfde. Wie denk jij als gelovige nou te zijn? Werkelijk in jouw eentje te zeggen, zo, nou weet je, nee, ik kan de duivel wel aan. Terwijl vanaf de zondeval tot aan het kruis het niemand lukt. Terwijl in de hemel bezongen wordt, waardig is het lam, want hij heeft overwonnen. Wie zijn wij om in eigen kracht te zeggen, wie zijn jullie farizeeën om te zeggen, nee, wij kunnen dat wel aan. Als jullie naar mij luisteren, wij zullen het volk wel bevrijden van het kwaad. Nee, natuurlijk niet. Eerst moet de sterke gebonden worden. Eerst moet de Satan overwonnen worden. En dat is precies wat de Messias komt doen. Dat is waar de profeten het over hadden. Jesaja 52 zegt, mijn knecht zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd worden en verheven. Ja, zeer hoog verheven worden. Mijn knecht zal het gaan doen. Denk niet dat je in eigen kracht de Satan aan kan. En ook vandaag de dag, gemeente, moet jij het gevecht met de Satan niet aan willen. En toch zeggen wij zijn meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Dus in Jezus' naam, ja, dan staan we sterk. In Jezus' naam mogen wij bevrijden. In Jezus' naam mogen wij genezen. Opdat zijn naam alle eer krijgt. Niet mij. Hij doet het door ons heen. En Jezus zegt, als ik het doe, dan is het koninkrijk aangebroken. Eerst moet de sterke gebonden worden. Eerst moet het kruis plaatsvinden. Eerst moet Jezus opstaan uit de dood. En daarna, dan zul je gaan ervaren hoe groot, hoe breed, hoe diep en hoe prachtig de liefde van God is. En hoeveel kracht er is in de opstanding van Jezus. Het vraagt een antwoord. Wie niet met mij is, die is tegen mij. En wie niet met mij bijeenbrengt, die drijft uiteen. Wat hier dus gebeurt, is dat er een antwoord wordt gevraagd op het wonder. En we zien, de een zegt, dit is werkelijk de Messias. En de ander zegt, dit is de duivel. Als je alle kenmerken van de Messias gezien hebt, en nog zult zien in zijn wonderen, zijn tekenen, zijn kracht, zijn lijden, zijn sterven, alle dingen. En als je als rechtgeaarde fariseer de boel met de paplepels ingegoten, en je beweert nog steeds, ja, nee, maar dit is van de duivel, dan ben je blinder en meer gebonden dan die genezen man uit vers 22. Dan laster je de geest. De geest lasteren is dus alles zien van Jezus, je helemaal voor je zien, je het wonder voor je ogen zien, de teksten kennen en dan nog steeds zeggen, dit is van de duivel. Dan ben je vol van de duivel. Dan, dat is wat Jezus ook lijkt te zeggen, wie niet met mij is, is tegen mij. En wie niet met mij bijeenbrengt, die drijft uiteen. Kijk naar mij, zegt Jezus. En Jezus stelt de vraag, wat doe ik? Breng ik bijeen of drijf ik uiteen? Ben ik de herder van Israël die zijn volken, zelfs de heidenvolken, tot heil brengt? Of ben ik de uiteendrijver? En weet je wat de naam van de uiteendrijver is? Diabolos. En Diabolos is een bijnaam van de Satan. Hij is de uiteendrijver. En hij lijkt hier in vers 13 te zeggen, kijk naar mij en trek je eigen conclusie. Wie ben ik voor jou? En vers 33 tot 37, die vergelijkt het met een boom. Kijk naar de vruchten die ik voortbreng. Als ik mensen genees, heel, zegt Jezus. Als ik vrede in je hart kan brengen. Als ik je lief heb, als ik je mijn leven geef. Kijk naar mij. Kun je dan echt nog zeggen dat die werken van de duivel zijn? De duivel doet toch het tegenovergestelde. Die drijft uiteen. Die maakt kapot. Die verslindt. Die verscheurt. En dan komen we bij de lastering van de Heilige Geest. Jezus laat hen duidelijk weten dat hun woorden en gedachten consequenties hebben. En kom dan met deze woorden uit de verse. Daarna staat het woordje daarom. Daarom zeg ik u. Je moet ze dus lezen in de context. En daarmee ook ontdekken dat ze wat voor ons kunnen zeggen. Waar gaat het hier om? De zonde tegen de Heilige Geest is een bewuste, goddeloze verwerping van de reddende kracht van de genade van God, terwijl deze voor je ogen geopenbaard is. In Christus. Het gaat hier om het ontkennen en het onteren van het werk van God en deze toeschrijven heel bewust aan de Satan. Tegen Jezus zeggen, jij bent van de Satan. Heel onbeleefd. Dat is de context van dit gedeelte. En waarom kunnen die zonden niet vergeven worden? Waarom is nou hier dat kleine stukje? Niet omdat de Heer dit niet zou willen doen. Niet omdat hij een contractje heeft gegeven met kleine lettertjes erin. Maar omdat de mensen die deze goddeloze houding hebben, zijn verhard. Die hebben geen berouw. Die werpen al het heil van Christus van zich weg. En kunnen dus niet vergeven worden. Want voor de vergeving van zonde is inkeer en wedergeboorte nodig. Als dat niet plaatsvindt, ben je niet behouden. Dan ben je verloren. En dan kan het niet vergeven worden. Zolang mensen zijn die heel bewust zeggen, maar dit is niet van God. En Jezus is niet van God. Dan heb jij geen zaligmaker. Dan heb je geen verlosser. Dan is er geen weg tot de Vader. Dan zul je altijd vanuit jezelf tegenover een heilig God staan. Als jij Jezus verwerpt uit je leven, dan is er geen genade. Daarom is Jezus de weg, de waarheid en het leven. De enige weg tot de Vader. Kortom, als je Jezus Christus afwijst, nadat je al zijn heerlijkheid, al zijn goddelijkheid hebt gezien, dan blijft de vraag, wat wil je dat Jezus nog meer doet dan? Als hij dan voor je staat en hij laat zijn liefde zien, zijn wonderen zien, hij heeft het woord gezien, dan zegt God, maar wat wil je nog meer dan? Het allermooiste wat ik heb ik jou gegeven, dat is mijn zoon. Wie die verwerpt, verwerpt mij. Wie niet met mij is, die is tegen mij. Wie kan zo'n grote liefde weerstaan? Nu even naar de praktijk. Voor wie geldt deze tekst nou niet? Een wedergeboren christen hoeft niet bang te zijn voor deze tekst, broeders en zusters. Als jij denkt, ik heb een keer in een wilde bui een waanzinnige vloek gedaan. Heb ik nu gezondigd tegen de Heilige Geest? Het feit dat jij dit al beseft, is van de Geest. Dat je een zonde doet. Dus denk niet dat er ergens in een hoekje, wanneer je in een wilde bui iets doms gedaan, gezegd of een slippertje of een misfout hebt gemaakt. Nee, dat is het niet. Het gaat niet om een zondig foutje, een verkeerd uitgepakte vloek of een uit de hand gelopen twijfelmoment wat je direct op de roltrap naar de hel zet. Nee, zo werkt de relatie met God niet. Wij mogen fouten maken, maar het feit dat de Heilige Geest jouw fouten uitlegt, dat klopt. Het gaat hier ook niet om mensen die Jezus nog niet hebben aangenomen. Omdat ze nog vragen hebben. Het is ook niet dat je zondigt tegen de Heilige Geest als je denkt, ik heb gewoon nog vragen over het geloof. Dat is wat vers 32 zegt namelijk. Wie een woord spreekt tegen de Zoon des Mensen, het zal hem vergeven worden. Dat denk je anders met al die mensen die bij het kruis stonden te roepen, kruisig hem, kruisig hem. Een woord tegen de Zoon des Mensen kan ook mensen zijn die zeggen, ik weet het gewoon nog niet. Ik ben er niet over uit. Ik wil hem nog leren kennen of wat dan ook. Dat zijn de mensen die nog niet overtuigd zijn van de volle waarheid. Nee, dat is het niet. Het is niet zomaar een foutje. Dat is het juist niet. De wonderen en tekenen leiden, wijzen de Messias aan. Hij is hier. En als Jezus zich ten volle openbaart aan jou. En laat maar even zeggen, misschien, ik weet niet hoe je hier zit. Maar door je opvoeding, doordat je hier bent. Meer dan de Zoon krijg je niet te zien van God. Want dat is de volheid van zijn heerlijkheid. En als jij denkt, ik kan een leven en ik kom bij God buiten de Zoon, buiten zijn heerlijkheid. Er is geen weg buiten Jezus. En als jij Jezus ten volle te zien krijgt, in de verhalen, in alles, en je zegt hij is van de duivel, dan is er geen heil. Dat is de lastering tegen de Heilige Geest en wat ook hier gebeurt. Hij is hier. Dat is wat Jezus verkondigt. Ik ben hier. Als je kijkt naar Matteüs 11, vers 1 tot en met 6, zo mooi, want het staat allemaal in verband met elkaar. Dan zit Johannes, de doper, in de gevangenis. En dan staat er in vers 2, Matteüs 11, toen Johannes in de gevangenis over de werken van Christus gehoord had, stuurde hij een twee discipelen. En hij zei tegen hem, bent u het die komen zou of verwachten we een ander? Dus Johannes twijfelt. Johannes de doper, die daar stond te dopen, hij twijfelt. Bent u het echt? Hij zit in de gevangenis. En Jezus stuurt zijn discipelen. En dan zegt hij, ga heen, bericht Johannes wat u hoort en ziet. Blinden worden ziende, kreupelen kunnen lopen, melaatsen worden gereinigd, doven kunnen horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het evangelie verkondigd. Zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. En daar zit het hem in. De farizeeën namen aanstoot aan hem. Zij konden het weten en wezen hem af. De gewone man in Galilea zei, dit is hem. Dit is hem. Want hij doet de dingen van God. Hij is het. En als jij Jezus in je leven hebt aanvaard. Je zegt, dit is mijn verlosser. Hij is mijn heiland. Dan ben je vast en zeker. Want wie Christus heeft, heeft de toekomst. Wie Christus heeft en aanvaard heeft, is overwinnaar met hem. En niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Niet een klein regeltje als deze. De zorg die je hebt bij deze tekst is wanneer Jezus in al zijn glorie aan je verschijnt en zegt nee, hij is het niet. Want dan heb je geen weg. Is er nog geen heil. Behalve als jij zegt, ja, ik buig mijn knieën voor Jezus. Hij is het. Deze heb ik gehad. Deze tekst, daar sluit ik mee af, heeft alleen een uitnodiging. Kom en zie. Jezus wil in al zijn heerlijkheid in jouw leven verschijnen. En dat doet hij omdat God de Vader het gevraagd heeft. Want al zo lief had God de wereld dat hij zond zijn enige geboren zoon. Opdat ieder die gelooft niet verloren gaat. Dat wil God helemaal niet. Maar eeuwig leven heeft. Maar daarom zond hij wel zijn zoon. Want dat was nodig. En Jezus is het gezicht van God. En als je Jezus ziet en leest de evangelie, dan proef je barmhartigheid. Dan volgt genezing en bevrijding. En worden de banden van de Satan gebroken. Wie op aarde kan dat? Wie op aarde kan vrede brengen? Laten we vandaag de journaalberichten maar weer kijken. Dan is de noodzaak van de komst van Jezus zo nodig in deze wereld. Want er is er maar één die werkelijk vrij maakt. En als we daarvan zeggen dat ze Satan, dan wordt het hem niet. Maar als wij zeggen en beleiden als zijn gemeente, ja, hij is Heer in mijn leven, in mijn hart. Dan ben je overwinnaar en dan weten we ons verzekerd. Volle verzekering. Jezus is mijn. Dit is mijn vreugde. Altoos te zijn. Met Jezus overwinnaar zijn. Tot in eeuwigheid. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Kom en zie hem. Amen.